Ook van mijn kant een hele goede morgen allemaal, vrienden hier in Den Haag. Goed om jullie allemaal hier weer eens te mogen treffen. Altijd weer een belevenis om elkaar zo te ontmoeten. De vele jaren die ik hier al kom. Hè? Ja, Peter. En vanmorgen, dan hebben wij een thema wat eigenaardig klinkt als ik het de titel zo voorlees. Is een leven voor de dood. En dat klinkt een beetje als een parodie natuurlijk op de gebruikelijke vraag. Namelijk, is er leven na de dood? Want dat lijkt de eigenlijke vraag te zijn. En ik keer het nu eens een keertje om. Is er leven voor de dood? Als het antwoord namelijk daarop negatief is, namelijk er is geen leven voor de dood, dan moet het antwoord dus zijn dat als er leven is, dan moet het na de dood zijn. Toch? En ik zal u vertellen, de vraagstelling is niet zo gek als dat ze misschien op het eerste gezicht lijkt. Oh. Het idee achter de vraag. Laat ik dat eerst eens eventjes dan mogen toelichten. En dat is op voorhand al en ook volgens het algemeen spraakgebruik zou je de vraag kunnen stellen dat dit bestaan voorafgaand aan de dood wel het predicaat leven verdient. En ik heb daar een wat trieste plaatje onder geplaatst om daarmee te illustreren van ja, er is zoveel moeite, er is zoveel leed, er is zoveel ja, vergankelijkheid, pijn, tranen, nou noem maar op. Depressiviteit, alle psychische problemen, et cetera, de lijst zou eindeloos lang gemaakt kunnen worden. Kunnen we dat eigenlijk wel leven noemen? Zo zeggen we dat al heel vaak, van nou dit is geen leven meer. Zo, in die zin dus ook al, is dat eigenlijk wel leven? En ja, sommige mensen die stellen die vraag zich misschien wel heel erg gauw. Als het stoplicht op rood staat, bijvoorbeeld, of je het zit allemaal wel tegen op het werk. En dan meteen ja, is het heel dramatisch. Dit is geen leven meer. Maar u begrijpt het idee achter de echte vraag. Die is namelijk serieus genoeg. Is dit eigenlijk wel een leven? De vraag is, waarom noemen wij het dan toch altijd leven? En het antwoord daarop is in feite vrij voor de hand liggend. Namelijk, wij kennen geen ander bestaan. Waarom heet dit leven? Ja, elk leven dat wij kennen, dat eindigt in de dood. Een ander leven uit ervaring kennen wij niet. Dus noemen we dit gewoon maar leven. En voordat ik daar straks een vette vraagteken achter ga plaatsen, wil ik er meteen ook even bij vermelden dat het idee en het woordgebruik op zich helemaal niet zo gek is. Ook Paulus gaat mee in dit gangbare spraakgebruik. En ik zeg het expres even zo met een verwijzing naar 1 Korinthe 15, want ik wil u vanmorgen bepalen bij dat Bijbelhoofdstuk. Namelijk dat hoofdstuk dat gaat over nou, dat feit waar we zojuist trouwens ook een paar keer ook over hebben gezongen. Namelijk dat het historische feit, hoort u goed wat ik zeg, het historische feit dat 2000 jaar geleden even buiten de poorten van Jeruzalem het graf waar Jezus in gelegd was 3 dagen eerder leeg was. De steen is weggewenteld en hij die daarin gelegd was is verrezen. Eens voor altijd. En in 1 Korinthe 15 wordt daar uitgebreid over gesproken. En het is een magistraal hoofdstuk. En als u het aan mij vraagt, dat is heel persoonlijk, daar kan u uiteraard heel anders over denken. Maar ik vind het persoonlijk het allergrootste en het geweldigste hoofdstuk van de hele Bijbel. 1 Korinthe 15. De triomf over de dood en dit sterfelijke bestaan. Maar goed, even terugkomend op dit gegeven. Ook Paulus gaat mee in dit gangbare gebruik. Namelijk in dat wij dit bestaan het leven noemen. Hè, dit leven. En ondanks het feit dat daar een heel goed vraagteken achter te plaatsen is en zelfs te ontkennen is, maar daarover straks meer, wil ik erbij zeggen dat ook Paulus dus wel meegaat in dit spraakgebruik. Want ja, dat is zoals we dat dan noemen. Hij zegt in vers 19 van dit hoofdstuk waar ik het zojuist over had, 1 Korinthe 15 dus, indien wij alleen in dit leven, zegt hij dan, in Christus onze hoop hebben gevestigd, ja, dan zijn we beklagenswaardiger dan alle mensen. Het gaat me nu eventjes om die woorden die ik vet gedrukt heb. Dit leven, dat wil zeggen dit bestaan. Paulus zegt eigenlijk wat hij... eigenlijk ook op basis van zijn persoonlijke ervaringen, namelijk dat hij ging voor dat enorme getuigenis waar hij ooit zo'n tegenstander van was, van Jezus van Nazareth, totdat hij oog in oog is gekomen met hem, de opgestane, wat zeg ik, de verheerlijkte uit de hemel, oogverblindende verschijning, en dat heeft zijn bestaan in één klap compleet, maar dan ook werkelijk compleet veranderd. Sindsdien, ja, heeft hij deze boodschap, dit geweldige feit gepredikt, geproclameerd, waartoe hij ook geroepen was, namelijk in de hele wereld onder alle naties moest dit bekendgemaakt worden, namelijk Jezus Christus, die gekruisigd was, is opgewekt uit de doden, eens voor altijd. Hij is de garantie, namelijk de eersteling, dat de rest zal volgen. En dat... als je dat goed op je daar laat in en doorwerken, ik kom er straks nog op terug, ja, dan is dat zo geweldig. Maar Paulus heeft dit overal gebracht, maar hij kwam in aanraking vooral met enorm veel godsdienstig verzet. En dat maakte dat zijn bestaan eigenlijk sinds die ontmoeting met Jezus van Nazareth eigenlijk een ontzettend zwaar bestaan werd. Want hij was voortdurend in levensgevaar. Voortdurend werd hij bestreden. En hij had maar één missie. Maar daarin, dat maakte zijn bestaan zo zwaar. En daarom zegt hij ook, indien wij alleen in dit leven in Christus onze hoop hebben gevestigd, nou, dan zijn we beklagenswaardiger dan alle mensen. Wij, die zoveel... voor dit getuigenis uitkomen en zo bestreden worden, als dit het zou zijn, nou, hij zegt, dan zijn we beklagenswaardiger. Het feit dat het niet alleen dit leven is, maar dat het gaat om de toekomst, dat maakt het de moeite waard. En veel meer zelfs nog dan dat. Dus dat is het idee. Het gaat me nu dus eventjes vooral om het feit dat ook Paulus daar soms bij gelegenheid gewoon in meegaat. En hij spreekt ook over dit leven. Oké, maar, en nou komt het punt. Dat predicaat, de wijze waarop wij dat dan noemen, wij noemen dit bestaan leven. Maar dat wordt pas misplaatst in vergelijking met wat gaat komen. Als je eenmaal weet hebt van... echt leven, met allemaal hoofdletters, dat niet eindigt in de dood, maar de dood achter zich heeft, onvergankelijk is en bovendien heerlijk en krachtig en onovertroffen. Ja, als je het daarmee gaat vergelijken, dan is dit leven echt een leven tussen aanhalingstekens. Kan eigenlijk niet eens leven genoemd worden. En daar is trouwens een hele goede reden voor. Dit is, zegt Paulus ook, geen leven, dit is sterven. Wij zijn stervelingen. En dat komt er feitelijk op neer. We zijn bezig dood te gaan. Dat is geen leven, nee. Dat is een stervend proces. Nou, laten we eens dat opzoeken. Zoals Paulus dat ook benoemt in 1 Korinthe 15. Dan zegt hij dit. Want evenals in Adam allen sterven. En let eventjes op. Dat woord sterven, als je dat in het Grieks kijkt, en ik heb de interlineair eronder gezet. U ziet daar die eerste regel bovenaan, dat is de Griekse tekst. En die groene regel, daar moet je vooral op letten. Dat is de meest letterlijke weergave. Dan staat er, dat sterven is tegenwoordige tijd. En dat betekent dus eigenlijk, als je dat uitlegt, als je zegt van allen sterven, allen zijn stervende. Of allen zijn bezig te sterven. Dat is wat wij dus leven noemen, is, zegt Paulus, ja, dat is niet echt leven, maar dat doet hij benoemt het op die manier, juist omdat hij het gaat afzetten tegen dat wat wel echt leven genoemd kan worden. En dan zegt hij, ja, maar dan heet dit geen leven meer, dan gaan we dit voortaan gewoon sterven noemen. Want we zijn stervelingen, bezig dus dood te gaan. Ja, en dat is een gegeven dat wij allemaal als Adamieten hebben, als nakomelingen van Adam. En we kunnen onze geslachtslijn allemaal zo, nou ja, met enkele ontbrekende schakeltjes dan weliswaar. Maar we kunnen het allemaal terugvoeren tot onze allervader, onze allerstamvader in Adam. En daarin zijn wij stervelingen. U weet wel, die ontslagen tuinman. En sindsdien hebben wij geen toegang meer tot de geboomte van het leven. En dus zijn wij gewoon allemaal bezig dood te gaan. En daarop is ook geen uitzondering. Vandaar ook dat hij zegt van ja, in Adam allen. Dat is op zich natuurlijk geen goed nieuws. Ware het niet dat het de schaduw is van en het tegenbeeld van wat wel het goede, het echte goede bericht is, het evangelie. Want dan zegt hij, zo op dezelfde wijze, je krijgt een vergelijking, evenals in Adam allen, zo zullen ook in Christus, en Christus is dan de titel van hem die opgestaan is uit de doden. Jezus is de naam van hem die hier op aarde rondwandelde, dat was de naam die hij kreeg bij zijn geboorte, maar de Christus is feitelijk een titel, de gezalfde, hij werd gezalfd met geest, met onvergankelijk leven, het is de titel van de opgestane, de opgewekte. Wel, in Christus zullen allen levend gemaakt worden. En de vergelijking is perfect. Namelijk, in Adam allen, ja, dat is geen keuze, dat is gewoon ons lot. Waarom? Omdat we in Adam zijn. Wel, zo zullen ook in Christus, niet allen in Christus, maar in Christus allen levend gemaakt worden. Kijk, en hier heb je dat verschil. Namelijk, in Adam zijn wij allen stervende, niet levend. Nee, in Adam zijn wij allen stervende, bezig dood te gaan. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus de tegenstelling is dus stervende en levend gemaakt. Dit bestaan is dus geen leven, maar sterven. Het bestaan dat de dood achter zich heeft. Let wel, ik heb het dus niet over leven in de dood. Dat is wat mensen vaak denken, hè, dat je bij je sterven, dan leef je eigenlijk gewoon, je gaat niet echt dood en je leeft gewoon voort. Nee, het is leven niet na het sterven, leven na de dood. En dat betekent leven in de opstanding. Als de dood beëindigd wordt en je, en ja, opgewekt wordt, opstaat uit de doden, zoals Christus. Hij stierf, werd begraven en ten derde dagen werd hij opgewekt uit de doden en liet het graf eens voor altijd leeg achter zich. Kijk, en sindsdien is er leven. En dat leven, ja, dat is echt leven. En op het moment dat je dat gaat vergelijken, noem je dit bestaan geen leven meer. Ja, goh, u zegt, hé, dat is een verdwaalde dia, die hoort er waarschijnlijk niet in thuis. Ja, toch wel. Ik wil even iets namelijk duidelijk maken aan de hand van iets waar de computergebruiker tegenwoordig heel vaak mee geconfronteerd wordt. Weet je wel, dan krijg je een programmaatje te zien. Ik heb hem maar even geblurred, want anders denkt u dat ik reclame hier staat te maken voor Spotify. Oh, nou heb ik het toch weer gezegd. Goed, dan krijg je een gratis versie, een proefversie. Je hebt het met heel veel programma's, weet je wel, die kom je dan tegen op internet. En dan krijg je eerst een proefversie aangeboden. Maar daar dan tegen betaling kun je ook de pro-versie of de premium versie aanschaffen. En zet ze dan tegenover elkaar en je krijgt dan dit soort vergelijkingen. Dan heb je de proefversie, dat is altijd zo irritant, hè? Dan krijg je een programma aangeboden. En is daarmee aan de hand? Het is meestal, dat hangt er een beetje vanaf wat voor programmatuur het is, maar meestal is het zo dat je een maand dat dan kan gebruiken. Het is altijd beperkt. Hè? Het houdt een keer op. Dus het is tijdelijk. En wat trouwens ook altijd, of heel vaak het geval is, dat is trouwens bij Spotify ook zo, dan als je de proefversie krijgt, dan kun je niet opslaan. Wat trouwens ook wel het tekenend is, je kan het niet behouden. Je kan het niet opslaan, het is bovendien ook een tijdelijke versie. En om even bij dit programma te blijven, bij zo'n proefversie heb je ook nooit de hoogste kwaliteit. Dat heb je wel bij de premium versie, de echte, zeg maar. Dat is de hoogste kwaliteit, dat heb je bij Spotify ook. Dan kun je de geluidskwaliteit kun je helemaal upgraden, kun je helemaal zo hoog maken als je zelf wil. Dat heb je bij die proefversie niet. Dus vooral een heel groot verschil is ook dat je in die proefversie heb je een hele beperkte functionaliteit. Dat wil zeggen, allerlei functies die je bij de echte versie wel hebt, die kan je in de proefversie niet gebruiken. En dan ben je daar dus mee bezig. Heb je dat programmaatje gedownload? Gratis. Ja, is allemaal gratis. Maar het is een proefversie. Je kan er eigenlijk heel weinig mee. Want dan wil je, hé, dat ga ik ook doen. Oh, wacht even. Nee, dit is de proefversie. Dit kan niet. Dan moet ik hem wel aanschaffen. Dus op het moment dat je daar dan tegenaan loopt, je wil een bepaalde functie gebruiken, of hogere kwaliteit. Ja, dat kan dan niet, want dan moet je de premium hebben. Nou, daar moet ik een beetje aan denken als we het hebben over dat sterfelijke bestaan hier. Dat unlimited bestaan, waar Paulus het over heeft, wat in Christus aan het licht gekomen is. Let wel, hij is tot dusver de enige die dit leven kent. Oké, we hebben gezien, in Christus zullen allen levend gemaakt worden, maar er is er nog maar één. Trouwens, ik ga dat nu verder niet bespreken, maar Paulus gaat dat in het navolgende ook zeggen. In vers 23 zegt hij, maar niet allemaal tegelijk, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, dat is het verleden. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, dat is de tweede rangorde. En uiteindelijk het einde, dat wil zeggen als de rest volgt. En dat is pas wanneer Christus het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Als de dood als laatste vijand er niet gedaan wordt. Oftewel, als allen levend gemaakt worden en dan is er geen dood meer. Dat is de truc, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Als allen levend gemaakt worden, ja, dan is er geen dood meer, dan is de dood teniet gedaan. Nou, dat is het geweldige getuigenis. In Christus is die premium versie, zeg maar, van leven. Maar met dat verschil, kijk, in de wereld is het altijd zo, daar heb je de proefversie. En als je die premium, de unlimited edition, wil hebben, dan moet je daar wel verschuiven natuurlijk. Daar voor wat hoort wat. Ja, maar het geweldige van het evangelie is juist, gewoon, het is een gegeven. In Adam zijn allen stervelingen. Wel, zegt Paulus, het evangelie is dit, in Christus, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is een mededeling, dat is een bericht. U zegt, ja, maar bijna niemand gelooft dat. Nee, dat is waar, ja. Maar dat doet aan de mededeling zelf niets af. Het is een bericht. En Paulus heeft het geherald en dat is het machtigste, het grootste wat je maar kunt bedenken. En het is geweldig als daar nu al je ogen voor zijn geopend. En dan krijg je toch eigenlijk datzelfde idee. De unlimited versie volgt van leven. Dit wat wij hier meemaken, als ik even in de beeldspraak mag blijven, dit is gewoon een proefversie. Een demo-editie. Het geeft ons een idee van het leven, maar het is het niet natuurlijk. Het is heel beperkt, het is maar, het houdt een keer op. Het is zeker ook niet de hoogste kwaliteit. Je hebt ook al, bijvoorbeeld met Spotify, als je die gratis editie hebt, en dan word je helemaal doodgegooid met reclames ertussendoor. Hè? Ja, dan word je, ja, precies, ja. Ja. Mooie beeldspraak eigenlijk. Hè? Je zou er nog even op door kunnen filosoferen. Maar de vergelijking ligt zo voor de hand. En dat irritant, dit leven is echt maar een proefversie. Dit is niet het leven. Wij denken dat omdat we alleen maar die proefversie kennen. En dus denken we, dit is het leven. Wel, nee joh, dit is een proefversie. We krijgen hooguit de smaak te pakken, het geeft een bepaalde indruk, maar dit is, ja, je kan hier niks opslaan. Niets is hier blijvend, zeggen we dan. Niets, nee, inderdaad, niets is hier blijvend. En het heeft een hele beperkte functionaliteit. Moet je ze op, daar gaat Paulus ook in 1 Korinthe 15 dan op in, wat het leven, dat opstandingslichaam, voor functionaliteit heeft, om het even in die termen te blijven. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid, er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht, er wordt gezaaid in oneer, ontluistering. Die irritante dingen en nou ja, wat het allemaal zo kwalijk en moeilijk maakt. Ja, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. En dat is schitterend. Het woord wat hij gebruikt voor heerlijkheid is, betekent eigenlijk ook schitterend, stralend. En dat is zo geweldig dat je... Er is leven, jazeker. Waar is het? Nou, voor de dood niet. Godzijdank niet. Dit is niet het leven. Dit is een proefversie. In het beste geval. De Unlimited editie, die volgt, die is in Christus. En hij is de eersteling. Kijk, dat bedoel ik nou met de proefversie. Hè? Die hebben we straks in de Unlimited editie niet meer. Ik zeg het eventjes nu voor degenen die luisteren via Spotify bijvoorbeeld. Want ja, ik zit ook op Spotify tegenwoordig. Maar over een paar uur kun je hem beluisteren. Maar op de achtergrond hoorde je dan een ziekenauto of wat was het, een brandweerauto of een politiewagen. Dat is in de Unlimited editie niet meer. Ik heb hem speciaal besteld. Ik dacht van kom even langs als ik het daarover heb, dat is wel aardig. Ja, daar is over nagedacht, Ron. Echt, hè? Goed. Nou, laten we nog even verder gaan. We slaan een heel aantal versen over en ik moet zeggen, dat doe ik met pijn in het hart. Want in feite sla ik het hoogtepunt over, nu. Nou ja, dit feit van vers 22 wordt dan vervolgens uitgelegd hoe dat zo in rangorde zijn beslag gaat krijgen. Geweldig. Dat is zo logisch, zo krachtig en helder. Maar ik sla het toch even over om namelijk bij de vraag van... is er leven voor de dood, te blijven. Kijk, dan zegt hij in vers 32 het volgende. Indien ik naar de mens vocht tegen wilde dieren in Efeze. Dan moet je even goed bepaalde dingen weten. Paulus schrijft deze brief aan Corinthiërs. Hij schrijft vanuit Efeze, waar hij een paar jaar werkzaam is geweest. We weten dat ook in het boek Handelingen. Is daar zeker 2 jaar geweest. En hij heeft daar naar de mens gesproken, niet letterlijk, heeft hij met wilde beesten gevochten. Hij bedoelt daar het enorme tegenstand en hij is daar ook letterlijk bijna verscheurd. En hij is daar ook in het theater geweest, wat je trouwens tegenwoordig nog steeds kan bezoeken, het amfitheater van Efeze. Heel groot. En daar, is hij zomaar nog net ontkomen aan de dood. En Paulus zegt, dat zei hij trouwens in het voorgaande vers, hij zegt, ja, ik sterf elke dag. Elke dag ben ik in levensgevaar. Waarom? Nou, vanwege het doorgeven van die unlimited editie van leven in Christus. Daarom. Maar goed, omdat het gratis is en religie niks met gratis heeft, maar altijd, daar moet je wat voor doen. Ja, stuiten dat altijd op tegenstand. Want bijvoorbeeld de hele business van aan Diana, dat was de godin van de Efeziërs, die ging financieel ging daar hard op heel achteruit. Die hele business werd uitgekleed, zeg maar, door wat Paulus verkondigde. Dus vandaar, als je in de portemonnee zit, oei, dat is een linkerzoep. Dus Paulus kreeg heel veel tegenstand vanuit die wereld. En meestal ook vanuit de Joodse orthodoxie. Nou ja, in ieder geval, Paulus had heel veel tegenstand. Hij zegt, indien ik naar de mens vocht tegen wilde dieren in Efeze, hij zegt, wat baat het mij, indien doden niet worden opgewekt. Dan moet ik nog even iets bij zeggen, want dat heb ik geloof ik nog niet verteld. Paulus schrijft 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk, omdat er mensen waren in Korinthe, sommigen in Korinthe, en eigenlijk ben ik die gasten ontzettend dankbaar dat ze dat inderdaad zeiden. Die betwijfelden, nee, die ontkenden dat er opstanding van doden zou zijn. Hij zegt dat in vers 12 van 1 Korinthe 15. Kijk het maar eens na. Indien u van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder jullie ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Nou, dan Paulus gaat daar echt niet alleen met gesprekbeen in, maar hij demonteert dat hele concept, die bewering, echt tot op helemaal, compleet. Er blijft niks van over. Daarom is het zo'n magistrale hoofdstuk. Hij bespreekt zo'n bewering, maar hij laat er ook niets, geen spaan van heel. Het is geweldig zoals hij dat dan ook uiteenzet. Maar en dan gaat hij overwegen, ook dat is op dit moment in dit hoofdstuk het geval. Hij gaat dan even mee in hun gedachten. Stel je voor dat het waar zou zijn wat sommigen onder jullie beweren. Namelijk dat er geen opstanding van doden zou zijn. Nou, stel je voor, hij zegt, waarom? Hij zegt, wie ben ik dan in godsnaam? En waar ben ik mee bezig? Namelijk om deze boodschap te herauten. Waarom zou ik dat doen als er geen doden worden opgewekt? Ik doe dat juist omdat er leven is na de dood. Ik bedoel, in de opstanding. Als er geen doden worden opgewekt, waarom zou ik al die toestanden op mijn hals halen, bijvoorbeeld om tegen wilde dieren in Efeze te vechten en elk uur in levensgevaar te zijn en alles te ontberen? Waarom? Dat is toch bizar en onzinnig? Hij zegt, laten we dan eten en drinken, want morgen sterven we. Dat kun je dan veel beter doen als het waar zou zijn dat er geen opstanding van doden is. Want trouwens, de meeste mensen hebben dat idee ook. Er is geen God. En er is ook, dit is het leven. Die denken dat deze proefversie de definitieve versie is. Als dat zo zou zijn, nou, dan kun je beter maar gewoon eten. En vooral veel drinken. Want dan, ja, dat betekent dat gewoon het bestaan zinloos is. Er is niet een concept achter, er is geen God die het een betekenis geeft. Ja, waarom ben je hier nou? Het leven heeft geen zin. Zeggen, dat is de officiële filosofie vandaag ook. Het leven heeft geen zin. Vandaar ook dat iedereen het heeft over zingeving. Het heeft geen zin, je moet het een zin geven. Nou, dat is triest. Dat is net als die man, die graaf, weet je wel, die zich met aan zijn eigen haren moest trekken om zich zo uit de put te trekken. Dat gaat je niet lukken, hoor. Als je zelf zin moet geven aan je bestaan. Nee, het bestaan heeft zin of het heeft geen zin. Maar als het bestaan geen zin heeft, is het zinloos dus. Dan ben ik hier voor niks. Maar dat is triest. En de enige manier om dat bestaan dan toch nog rond te komen is je verdoven. Namelijk dat je de zinloosheid, want geen mens kan leven met het idee dat het bestaan zinloos is. Kan geen mens leven. De enige manier om dan toch voort te leven, tussen aanhalingstekens, is je gewoon te verdoven. Gewoon je verstrooien en daar niet aan denken, zodat je de pijn niet voelt van de zinloosheid. Dat is afschuwelijk. En dus, ja, wat doe je? Veel drinken, want dan voel je het tenminste niet. En dan neem je de kater maar op de koop toe. Of drugs, of ecstasy, of weet je veel wat voor troep. Maar in feite allemaal verdoving. En waarom zou je je verdoven? Wel, omdat je de pijn niet wil voelen. De pijn van wat? Nou, van de zinloosheid van het bestaan. Als dat zo zou zijn. Ja, want morgen sterven. Eigenlijk ben je nu al. Morgen sterven we. Ja, eigenlijk vandaag al. We zijn nu al bezig. En morgen is dat dan misschien, of overmorgen, definitief. Nou, mooi. Kijk, Paulus zegt, dat kan je dan beter dan maar doen. Eruit, YOLO, hè, was het toch? You only live once. Dit is de proefversie en dat is dan het echte. Nou ja, dan moet je eruit halen wat erin zit. Maar laten we dan eten en drinken. Staat trouwens niet bij, kent die versie misschien wel, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Maar de vrolijk zijn staat er niet bij. Want reden tot vrolijkheid is het allerminst natuurlijk. Je kan wel eten en drinken, maar je hebt geen feest. Je hebt geen reden om feest te vieren vanwege een perspectief, want het is zinloos. Maar hoe kun je nou vrolijk zijn, echt vrolijk zijn, als het bestaan zinloos is? Dat kan niet. Dus maken we die vrolijkheid en doen we alsof. En dat is precies wat Nou ja, dat is veel drinken en die verdoving en dat soort middelen die je gebruikt. Gewoon om het idee te geven dat het, dat het allemaal wel leuk en aardig is, maar het is niet. Het echte reden, een bron van vreugde is dat je perspectief heeft. Het bestaan heeft zin. Dit is... En de grap is, als je eenmaal dat weet, dan kun je deze proefversie, als u begrijpt wat ik bedoel, ook gemakkelijk doorstaan. Of in ieder geval, laat ik het simpel en bescheiden zeggen, gemakkelijker. Want je kunt relativeren. Ach, de moeite van dit bestaan, die kun je eigenlijk niet hebben als dit het allemaal is. Dat is frustrerend. Als je dan dit alles is en je hebt moeite op leed en tegenslag te verwerken. En is dit het? Maar dat is frustrerend. Of dat je zegt, ja, nou ja jongens, het is gelukkig de proefversie. Het beste komt nog, toch? Daar gaat het om. Ik weet wel wat ik moet kiezen, hoor. Maar ja, waar het 1 Korinthe 15 over gaat, dit leven is er. Dit is geen fantasie, dit is geen wishful thinking. Nee, dit is gewoon het gegeven, het feit. En daarom, we vertellen dit, en Paulus ook, en wie er ook wat van zegt en tegenwerpt en het bestrijdt, so what? We gaan door. Het is namelijk de waarheid. En zo stond Paulus er ook in. Ja, zonder hoop geen leven, heb ik er maar even bij gezegd. En u weet het, hoop doet leven. Alleen als je echt hoop, ik bedoel verwachting hebt, dan kun je leven. Zonder hoop bestaat er niet. Zoiets als echt leven, dat het de moeite waard maakt om het ook daadwerkelijk leven te noemen. Paulus zegt erbij, misleid jezelf niet, dat zegt hij tegen die Korintiërs en over hun hoofden heen ook tegen ons. Kwade samensprekingen bederven geschikte zeden of goede zeden. Dat is interessant om even op in te zoomen. Want dat woord samensprekingen, dat is in het Grieks homilia. En daar komt ons woordje homilitiek vandaan. Nou zie ik sommige mensen zeggen, homilitiek, wacht even, wat was dat dan ook alweer? Nou, dat is predikkunde. Dat is een theologisch vak of een vak op de theologische faculteit, namelijk het vermogen om te preken. Of spreken. Vandaar ook dat dit, dat is het grondwoord, samensprekingen. En het idee is, waar Paulus het over heeft, daar in Korinthe zong dus die bewering rond van sommigen, er is geen opstanding van doden. Wel, zegt Paulus, let op, misleid jezelf niet, laat je niet inpakken door drogredenen, die misschien een schijn hebben van logica, maar het is niet waar. Hij zegt, en als dat zo bij jullie in de kring verteld wordt, hij zegt, dat zijn kwade samenspreking. Ik durf te beweren, oké, zeg van, dat is heel wat, maar ik zeg het zonder enige aarzeling. De meeste christelijke bijeenkomsten zijn kwade samensprekingen. Dat wil zeggen, er worden dingen verteld. Precies wat in Korinthe ook verteld wordt. De dood heeft wel het laatste woord. Men weet trouwens niet eens wat dood is. Men denkt dat het een andere vorm van leven is. Dat zijn kwade samensprekingen. Gewoon, dat is niet volgens het woord. Maar Paulus zegt, als dat zo is, die kwade samensprekingen, eigenlijk de ontkenning van de opstanding, van nieuw leven, zoals dat in Christus de werkelijkheid is, en zoals in Christus allen zullen worden levend gemaakt, dat werd toen door sommigen ontkend en tegenwoordig eigenlijk gewoon is dat mainstream, ik bedoel ook in de christelijke wereld. Ja. Paulus zegt, misleid jezelf niet, kwade samenspreking bederven geschikte zeden. Dus, vertel ik u nog wat over het Grieks, want dat woordje zeden, dat is trouwens ook, heeft ook met theologie te maken, of in ieder geval is ook een theologisch vak, ethos. Nee, ik heb het niet over die drogisterij, maar de ethos. Want u, zojuist zou je denken van dat ik gesponsord word door Spotify en nou weer door ethos. Ja, ja. Maar daar komt ons woordje ethiek vandaan. De zeden, hè? Ethiek. Boeiend zoals Paulus dat vertelt. Die bewering die daar in Korinthe rondzong van de ontkenning van opstanding. Hij zegt, dat zijn kwade samensprekingen. Als je je daar door laat misleiden. Hij zegt, en vergis je niet. Hij zegt, zulke samensprekingen, die bederven geschikte zeden. Ethiek, zeden, gewoonten, goede gebruiken. Ja, daar heb je een basis voor nodig. Dat is een kwestie van wet. Dat is een kwestie van ook een levensovertuiging. Ik ben er vast van overtuigd, zoals Paulus dat hier ook zegt, dat die boodschap een levendmakend woord, in de meest letterlijke zin van het woord, een woord van levendmaking, waarin de dood wordt overwonnen en teniet gedaan. Echt leven. Wel, dat is zo'n krachtig, hoopvol, vreugdegevend, vredevol woord, dat inderdaad de basis is en de logische uitgangspunt voor geschikte zeden. Op het moment, laat ik het gewoon concreet zeggen. Op het moment dat je dat woord kent, wordt je leven veranderd. Krijg je leven ineens zin en inhoud. En word je in de positie waarin je geplaatst bent als werknemer, als werkgever, als vader, als moeder, als kind. Ineens word je gewoon daarin ideaal. Ik bedoel, op die weg dan. Hè? Je krijgt een goede mindset. Omgekeerd, Paulus zegt het hier negatief, dat op het moment natuurlijk dat je kwade samensprekingen hebt, ja, dan die bederven de geschikte zeden. Ja, u weet het, hè, dat als je dat niet dat levendmakende woord hebt, maar dat woord van sterven en dood, en dat het allemaal is, ja, dat is bederf. Daar zit het bederf al in. Dat is in feite net als zuurdeeg. Hè, weet je wat? Daar zit het brood waarin zuurdeeg zit, ja, dat bederft. En dit hele bestaan is aan bederf onderhevig. Als je dat woord hebt, ja, dat bederft ook goede zeden. Omgekeerd, ik zeg het graag positief, dat levendmakende woord, dat is een krachtbron voor geschikte goede zeden, goede gebruiken, goede gewoonten. Nou, ik wil even doorlezen, nog de laatste vers wil ik nog genoemd hebben. Nou ja, het laatste vers van wat ik nu hier voor de aandacht wil brengen. En dan zegt hij dit tegen de Corinthiërs: onnuchterd op de rechte wijze. Want het loutere feit dat die bewering daar in Korinthe rondzong, namelijk de ontkenning van de dood, hij zegt, ja, dan ben je niet meer nuchter. Met wat Paulus daar had verteld, dat ze daar nu van afweken, hij zegt, ja, dat zijn echt kwade samensprekingen. Dat mensen gaan geloven dat de dood wel het laatste woord zou hebben. Kijk, de meeste mensen weten niet beter, maar daar in Korinthe worden ze geacht dat wel beter te weten. Vandaar ook dat hij zegt, onnuchterd op de rechte wijze. Vandaar ook dat hij een lang hoofdstuk uiteenzet. En het is ook de climax van de brief. En Paulus grijpt het ook aan als gelegenheid om die geweldige, magistrale waarheid van leven met allemaal hoofdletters in Christus, om dat uiteen te zetten. Maar ja, om hen te onnuchteren. Om ze weer in hun denken op het rechte spoor te zetten. Dat ontnuchteren, dat wil zeggen, kom tot de rechte bezinning. Je bent eigenlijk onder invloed, dat is wat hij zegt. U weet het, hè? Dan moet je nuchter worden, ontnuchteren. Kom tot de rechte bezinning, zondig niet, dat betekent gewoon, zonde betekent doelmissen. Maar in je denken, in Korinthe was men in het denken zondigde men. Men mist doel. Het denken was niet meer doeltreffend. Waarom? Ja, het was het doel, namelijk leven en levendmaking, dat zag men niet meer. Of in ieder geval, dat dreigde. En vandaar ook dat hij dat op die manier zegt. Hij zegt, want sommigen hebben geen kennis van God. Nou, zeg ik u nog een woord vanuit het Grieks, want dat kennen we ook. Want hier wordt in het Grieks het woordje agnosia gebruikt. En daar herken je het woord agnost in, of agnosticisme. Een agnost, dat is iemand die zegt, ja, ik weet het niet. Als het gaat om het leven en de diepere zin, en die doet daar geen uitspraak over. Dat noemen we een agnost, die de houding aanneemt van, we weten het of niet, of ik weet het in ieder geval niet. En Paulus zegt ook van, ja, sommigen hebben geen kennis van God. Niet in de zin van dat ze niet weten dat er een God is. Dat is een kwestie van je verstand gebruiken. Maar geen weet hebben van de levende God. In feite, als je niet weet en niet gelooft en niet vanuit gaat dat het echte leven nog gaat komen, heb je geen besef van God. Als er een God is die ons bedacht heeft en gemaakt heeft, dan weet je, dan alleen al is dat de logica uit het besef van God. Theologica, hè? Dat is echt de theologica. Als je dat weet, ja, dan weet je eigenlijk ook op voorhand al, dit kan niet de definitieve versie zijn. Gods weg is nog niet, Gods werk is nog niet af. Hij is nog bezig. Werk in uitvoering. Zijn plan is nog lang niet aan ten einde. En dat is waar Paulus het over heeft. Hij zegt, jullie ontkennen dit, deze dingen. Maar dat komt omdat je eigenlijk geen besef hebt van God. Je weet niet wie hij is. Als je weet zou hebben dat hij God is, dan weet je ook dat hij alles op zijn plek zet. Dat er dus ook niks misgaat. Maar dan weet je ook dat dit nog niet de uiteindelijke versie is. God is bezig. Work in progress. Maar het is geweldig als je weet er is een God. Laat dat maar aan hem over. Hij kan dat allemaal tot een geweldig goed einde brengen. En als je dat weet, ja, dan heb je kennis van God. En Paulus zegt er daar nog bij, tot jullie verlegenheid zeg ik dit. Ja, want eigenlijk wat hij feitelijk tegen de Korintiërs zegt, ja, hallo mensen, ik heb jullie ooit een paar jaar terug, weet je nog, verteld. Het geweldige goede bericht van Christus, de eersteling. En van die ene God. Zijn jullie dat vergeten? Zijn jullie dat vergeten dat er nou zulke bizarre opvattingen in jullie kring circuleren? Hij zegt, tot jullie verlegenheid zeg ik dit. Kom tot bezinning. Laat je niet misleiden. Heb besef van God. En dan weet je, ja, het leven gaat nog komen. En dat betekent dat wat wij hier leven noemen, dat is het niet. Is er leven voor de dood? Laat ik het samenvatten. Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. Strikt genomen zeg ik nee. Waarom? Het leven, dat komt nog. Dat is niet voor de dood, dat is na de dood. En dit, ach, het is maar een proefversie. De Unlimited Edition, die gaat nog komen. En ik stel voor dat we daarover gaan zingen. En ik heb daar ook al een lied voor. Ja, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. En nog een couplet daarna ook. Zullen we met elkaar nog afsluiten met dankgebed. Machtige God en Vader, we danken u voor dit samen zijn. En dat we goede samensprekingen met elkaar ook mochten hebben. en vanuit uw woord ook gevoed en voorgelicht mogen worden over de waarheid. Dat er echt leven is. Met 5 hoofdletters. Wat is het geweldig als we daar weet van mogen hebben. De God mogen kennen. De levende God die levend maakt. En de enige ook is die daartoe in staat is. En die alles in zijn machtige hand heeft. Heer, we danken u dat dat zo kolossaal, zo groots en ook onafwendbaar is en gratis. Precies zoals alles in uw woord spreekt en getuigt van uw genade. U geeft om niet, maar dan ook werkelijk echt om niet, zonder kleine lettertjes. En Heer, we danken u dat we dat bericht, die mededeling mogen geloven. Amen op zich. Daar de vreugde en vrede ook mogen uit mogen putten. En Heer, het is geweldig. En leer ons dat ook maar naar waarde te schatten. Leer ons ook dit bestaan te relativeren. In relatie te brengen met het echte leven. En dat maakt dit bestaan betrekkelijk. En ook, het geeft ons ook de kracht en de weerstand om te verdragen. Want het is maar tijdelijk. De moeite en het leed, het verdriet, de tranen. Het is er, maar het echte, dat gaat nog komen. Heer, wat is geweldig als we zo'n hoop hebben. En dat doet ons nu reeds leven. Wat is het geweldig, Heer, dat we dat mogen realiseren en ons ook mogen bewust worden. Steeds meer. We danken u voor dit samen zijn, voor de ontmoeting, elkaar te bemoedigen in die geweldige hoop en verwachting. En we danken u dat we helemaal voor uw rekening zijn. En zo in dat vertrouwen dragen we elkaar ook bij u op. In de naam van uw Zoon. Christus Jezus, de redder van deze wereld. Amen.